Voor de luisteraars thuis willen wij het schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is deze avond in psalm 2. We noemen nu de schriftlezing psalm 2. En we zingen psalm 22 vers 1 en vers 3. Psalm 2 vers 1 en 3. Psalm 2 vers 6. En psalm 2 vers 7. We noemen nogmaals de schriftlezing psalm 2 en we zingen psalm 22 vers 1 en 3, psalm 2 vers 1 en 3, psalm 2 vers 6 en psalm 2 vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook dit avontuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen dan met elkander zingen van de Leiderspsalm 22 en daarvan eerste en het derde vers: mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lij. Dus fel geslagen, zei ik, mijn God bij dag, moog bitter klagen, gij antwoordt niet. Zei ik des nachts, moogt kermen, ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. En ook het derde vers, ik smeekte zij, van mensen hulp ontbloot. 22, 1 en 3. Gemeente, wij openen op deze goede vrijdagavond de schriften in het boek der psalmen, de tweede psalm. Vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen het belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum, de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen den Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenpakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandelijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dien ze den Heere met vrezen en verheug u met beving. Kus den Zoon, opdat hij niet toorne en gij op den weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen.
Dan zal er niet gecollecteerd worden, maar misschien kunt u thuis wel uw gaven afzonderen. Maar we willen dan zingen ter inleiding op de prediking van de tweede psalm. En daarvan het eerste en het derde vers, de tweede psalm en daarvan het eerste en het derde vers.
Thank you.
Gemeente, wij lezen de tekst voor de prediking. Psalm 2 vers 1 tot en met 3. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Gemeente, we horen hier van het rijk van de Messias. We horen van drie aandachtspunten. Het spreken van de volken. Het spreken van God de Vader. Het spreken van God de Zoon. Gemeente, de Heer Jezus heeft de psalmen gezongen met zijn discipelen. We lezen in Gods woord dat aan het avondmaal, na het bediening van het avondmaal, de Heer Jezus de lofzang heeft gezongen. Het zogenaamde Hallel. De psalmen 113 tot met 118 zijn we toen geklonken. Niet zozeer psalm 2. We weten dat psalm 22 en psalm 69 door de Heer Jezus aan het kruishout is bezongen. Maar we mogen zeggen, als in een van de psalmen ook over het lijden en sterven van de Heer Jezus wordt gesproken, is het in de psalm die we vanavond behandelen, de tweede psalm, waar we horen van het lijden, waar we horen van de vijandschap, waar we horen van de diepe werkelijkheid van God die daarboven staat, waar we horen van de Zoon. En waar de oproep klinkt om de Zoon te kussen, om voor hem te buigen. Zo horen we ook vanavond van deze psalm. En deze psalm begint met het spreken van de volkeren. Ja, ze begint met een vraag. Overigens, psalm 1 en 2, waar we niet van lezen wie de psalm gedicht heeft, worden van ouds wel bezien als een inleiding op het boek der psalmen. Dus ook de tweede psalm is als het ware de inhoud van het boek der psalmen in een één psalm weergegeven. Het wordt wel eens gezegd dat met name de reformatorische kerken niet nieuwtestamentisch, het nieuwtestamentische lied niet kennen, niets is minder waar. Want nergens zo duidelijk horen wij van de Christus zingen in het boek der psalmen. Dat blijkt al uit deze psalm. Hoe worden ze in hem vervuld? Hoe zijn ze door hem gezongen? Hoe worden ze bezongen door de kerk van alle tijden plaats? Hoe worden ze ook bezongen door Israël? Met name dat deel van Israël in onze dagen dat nog leeft bij de verwachting van de vorst Messias, van zijn komst, van zijn eerste komst naar deze aarde. En hoe zal het zijn als zij zal tot Israël zich tot hem zal bekeren door genade? Als de Heer Israël zal doen opstaan uit hun geestelijke dood. Dat ze zullen moeten erkennen: hij is de Christus. Gemeente, we horen echter van de vraag van Gods wegen gesteld: waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Bij de ijdelheid moeten wij denken aan de vergeefse aanslagen, zeggen ook de kanttekenaren, waarmee zij de volkeren de raad van God proberen te breken, maar niet kunnen verbreken. En zichzelf in gevaar van verderf brengen. Als het gaat om de heidenen, kunnen we ook vertalen vanuit het Hebreeuws, de natiën, de volkeren. Dus dan is ook Israël daarbij betrokken. En bij het woeden moeten we denken aan het bijeenkomen van de mensen. Het opstandig zijn, het rumoerig zijn. Waarom? Is dat de vraag dan die de Heer niet kan beantwoorden? O jawel. Hij kent het mens nog. Hij kent iedere mens uit Adam geboren. En hij peilt de diepte van het hart. Maar dan toch die vraag gesteld: waarom? Waarom die zonde? Tegen een zoon, niet alleen heilig God, maar ook tegen zo'n goddoend God. Waarom dat opstaan? Waarom die tegenstand? Oh, wat heeft de mens toch tegen God? Ik las vanmiddag nog bij Job, die de psalmen geeft in de nacht. Wat heeft de mens toch tegen zijn schepper, die hem geen kwaad doet, maar die hem alleen maar goed doet. Wat heeft de mens toch tegen God tegen, die hem eens heeft geschapen, opdat hij eeuwig gelukzalig zou mogen zijn. En toch, gemeente, is het antwoord zo duidelijk gegeven. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere, God de Vader, en tegen zijn gezalfde, God de Zoon, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is het beeld. Laat ons hun banden verscheuren, hun touwen van ons werpen. Dan moeten we maar terug naar het paradijs. Waar de Heer had gesproken: laat ons mensen ons. Het spreken van de Vader tot de Zoon en de Heilige Geest in de drie eenheid. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En wat heeft Adam gesproken? En Eva: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En daartoe opgejaagd en opgestookt door de slang, door de Satan, door de vorst der duisternis, door de mensenmoordenaar van de beginnen, de overste van deze wereld, een geschapen engel van God, die met de andere gevallen engelen bij hun woonsteden niet zijn, bij hun beginsel niet bewaard hebben, in hun woonsteden niet gebleven zijn, maar van de Heer zijn afgevallen. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Ja, dat is nou het beeld. Daar komt nou alles uit voort. Adam die als God wilde zijn. Adam die niet wilde buigen voor zijn schepper. Die naast de Heer op de troon wilde komen. Ja, boven de Heer uit wilde komen. En gemeente, daar heeft de Heer ook over gesproken. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is nou die strijd tussen het vrouwenzaad, tussen het slangenzaad, waarin de moeder belofte al is gesproken. Laat ons hun banden verscheuren, hun touwen van ons werpen. O, in gedachten zie Kaïn zijn broeder doden, terwijl de Heere de mens heeft geschapen om te leven, omdat hij over zijn broer heen wilde gaan. De mens wil over God heen. En hij wil over zijn naaste heen. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. We denken ook aan de volkeren in het Oude Testament. Waarom steeds die strijd rond Israël, het verkoren volk van God uit Abraham gesproten. Waarom die tegenstand? Waarom die haat van Farao? Waarom die haat van de Edomieten en de andere volken? Waarom die oorlogen tegen de Filistijnen? Noemt u ze maar op. Laat ons zijn banden verscheuren, touwen van ons werpen. Het ging om de Heere. Om hem van zich af te werpen. Tegen hem op te staan. De geest van de revolutie in Frankrijk. Ni Dieu, ni maître, geen God, geen meester. En gemeente, u voelt wel aan op deze Goede Vrijdag. Dat heeft nou zijn spits gekregen, zijn climax gehad op de Goede Vrijdag. De koningen der aarde stellen zich op. De vorsten beraadslagen tezamen. Op die dag werden Pilatus en Herodes werden vrienden. En wat is dat diep aangrijpend, gemeente? Dat het volk der Joden, Gods eigen verkoren bondsvolk, met wie hij zoveel bemoeienis heeft gehad, aan wie hij zoveel gunsten heeft bewezen, met wie hij zoveel verbondenheid heeft getoond, met wie hij zoveel geduld heeft gehad, dat volk, ten laatste, terwijl God al zo vaak zijn profeten had gezonden die ze gedood hebben, ten laatste zijn zoon tot hij heeft gezonden. En waarvan ze hebben gesproken, laat ons hem doden. Ze zijn opgestaan tegen de Heere, tegen zijn gezalfde. Het kruist hem, kruist hem, kruist hem. Was evenzeer gericht tegen de Zoon als tegen zijn geliefde Vader in de hemel. Onbegrijpelijk. Een goeddoend God. En een goeddoende Heer Jezus. En dan toch die tegenstand. En dat het volk van Israël, de mannen van het Sanhedrin met name, daar ook hebben beraadslaagd. Pilatus, Herodes, erbij betrokken zijn geworden. Romeinse soldaten, koningen, heidenen. Ze hebben verbond ermee willen sluiten. Om hun God van zich af te werpen. En zijn gezoon, die hij tenslotte heeft gezonden, oten niet te doen. Laat ons hun banden verscheuren. Hun touwen van ons werpen. Zie daar, dat vindt nou plaats op de Goede Vrijdag. Dat is nou die onverklaarbare haat. Dat is nou die massahysterie. De mens die van zijn God af wil. En die van Gods Zoon af wil. Die niemand boven zich duldt. Gemeente, als we dat nou naar onze tijd toe betrekken, dan moeten we zeggen, dat zien we nou ook in onze dagen. Laat ons hun banden verscheuren, touwen van ons werpen. Als we denken aan de westerse samenleving, als we denken aan ons eigen land. Vanmorgen was het ook dat diaken Jans ook in het gebed het ook noemde. Eens het Israël van het westen genoemd. Ja, zo is het eens ook geweest. Maar als we denken hoe het nu toch is geworden. Als we denken aan de ontwikkeling in de eind 20e eeuw, begin 21e eeuw. Laat ons hun banden verscheuren, touw van ons werpen. We denken aan Gods dag. De mens maakt zelf uit wat hij wil. De winkels open. Laat ons hun banden verscheuren, touw van ons werpen. De kerken die verlaten zijn. Kerken die gesloten moeten worden. O, het jonge geslacht. Hoeveel kerkverlaters hebben in hun voorgeslachten geen kinderen Gods gehad. Maar ze hebben gezegd, laat ons hun banden verscheuren, touw van ons werpen. Geen God, geen meester. We denken aan de inzettingen van de Heer. We denken aan het huwelijk. Laat ons hun banden verscheuren, touwen van ons werpen. De mens is zelf tot een norm geworden. We denken aan het begin en het einde van ons leven. De legalisering van de abortus. We denken ook aan de beslissing van het einde van het leven waar D66 voor beijvert. Laat ons hun banden verscheuren. Hun touw van ons werpen. We denken aan de identiteit van de mens. Die als man, als vrouw, als jong, als meisje geboren wordt. Als man, als vrouw geschapen is. Maar die het zelf in zijn leven wil bepalen. O, gevoelen we het. Maar dan moeten we toch verder gaan. We kunnen naar de samenleving wijzen. Maar we zien ook in onze dagen dat niet alleen de samenleving wordt getroffen door het virus. We zitten ook vanavond in een bijna lege kerk. Het oordeel begint toch ook bij Gods huis. Het hele mensdom wordt getroffen door al deze zaken. Hoe ze ook in de godshuizen, weliswaar niet openlijk, maar verborgen, de boodschap geweest, laat ons hun banden verscheuren, hun touwen van ons werpen. Als in gemeenten de vrouw in het ambt is ingevoerd, als het gaat om de prediking, de bekentenis, de erkenning van Gods verkies het welbehagen, verkiezing en verwerping, laat ons hun banden van ons verscheuren en banden van ons werpen. De mens kiest zelf. Als we denken aan de prediken van wet en evangelie. Laat ons een banden verscheuren, touw van ons werpen. O, dan willen we de naam van God misschien nog wel noemen. Maar dan als een God voor onszelf. Die voor ons zorgt. En waar we ons niet hoeven zorgen te maken over de zaligheid ook dan. Maar gemeente, dan kunnen we het nog hebben over, we zouden zeggen, de moderne kerken. Maar nou hier. En nou in uw huis. En nou in mijn hart. Is niet elke zonde die we doen. Laat mij. We kunnen zeggen laat ons. Als de Heere komt ontdekken. Als de Heere komt stil te zetten. Als de Heere een mens overtuigt. Door zijn geest van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan wordt het woord ons. Dat is nog te algemeen. Dan moet ik zeggen laat mij hun banden verscheuren. En mijn touwen van mij werpen. Elke zonde getuigt ervan. Het bedenken van ons vlees is vijandschap tegen God. En we zijn geneigd om God en de naaste te haten. O, weet u dat al? Hebt u gepeild diepte van uw verloren bestaan? Dat er geen plaats is in ons leven, ons hart, voor de Heere van nature. En wat is nou, dat is nou het spreken van de volkeren. Maar dan moeten we in de tweede plaats horen het spreken van God. Met name het spreken van God de Vader. En dan lees ik in vers 4. Wat nou de diepste werkelijkheid is dat er staat die in de hemel woont. Zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Gemeente, dit moeten we wel uitleggen. Kanttekenaren wijzen er ook op dat hier op mensvormige wijze over de Heere wordt gesproken. Lacht de Heer over de zonde? Nee, de Heer lacht niet over de zonde. De zonde bedroeft de Heer. En de zonde vertorent de Heer. Het mogen duidelijk zijn. En al is het dan ook, we lezen dat ook in de Bijbel, dat de Heer ook zegt dat hij zal lachen over het verderf van de goddelozen. Ja, we lezen dat. Heeft de Heer daar dan lust toe? Nee. Ik had vanmorgen, vanavond bijna soortgelijke stof willen bepreken uit de brief van Timotheus, waar dan ook gaat om de voorbeden voor de overheid. Waar het gaat om de prediking van de gekruiste Christus, dat hij voort zal gaan, dat is de taak van de overheid. En in dat gedeelte staat het ook dat de Heere wil dat alle mensen behouden worden. Dat is zijn geopenbaarde wil. De Heer heeft geen lust in de dood van de goddelozen. De Heer heeft geen lust tot plagen. De Heer heeft geen lust om een mens te verderven. Maar hier wordt nou op een wijze gesproken dat het is een heilig lachen. En dat gaat ons verstand te boven. Dat wil zeggen dat het in de heilige ogen van de Heer, wat een mens doet, dat het bespottelijk is. Hoorde het ook verleden week al. Dat is, als de Heer Jezus tot een spotkoning is gemaakt, dat die spotkoning een beeld is van wat de mens nou is geworden. De mens in zijn zonde, in zijn opstand tegen de Heer, is bespottelijk. Is dwaas. Is zo onwijs. Die hoge God. Jesaja 40. Maar dan Jesaja moet beschrijven wie de Heer is tegenover de mensen. Dat de volkeren der aarde, al die volkeren der aarde, als een druppel aan de emmer, als een stofje aan de weegschaal, zo klein, zo nietig, zo gering. En niet een mens zo gering, nee, de volkeren, dus het geheel van de mensen zo gering. En dan toch, dat mogen we vanavond ook zeggen. Dat de Heer er nou, dat mag in Jesaja dan ook in Jesaja 40 zeggen. Dan wordt er nou niet één gemist van die hem vrezen. Van die hem liefhebben. Die hem nou in waarheid benodigen en beminnen. Die nou op de knieën moet komen met zijn verloren bestaan. O God, wees mij de zonde genade. Wordt er niet één gemist. Dan zegt ook de psalmdichter, hij kent hun allerhand, hij formeert hun allerhand. Hij let op al hun werken, weet je wat er staat, zelf staat. Psalm 56, dat de Heer nou de tranen van elk van de zijnen nog telt. Dus aan de ene kant zo groot, zo heilig, dat we moeten zeggen, de volkeren als een druppel aan de emmer, als een stofje aan de weegsel aan de andere kant de zijne. Hij kent ze alle bij naam. En hij kent hun hart nog beter dan dat ze het zelf kennen. Als de Heere, die heilige God, het mensdom ziet, in zijn dwaze zonde, in zijn opstand, in zijn vijandschap tegen God, als de Heer het mensdom ziet, Goede Vrijdag, tegen zijn Zoon, tegen hem opgestaan. Dat is ijdelheid, horen we al. Ze kunnen de raad van God niet breken. En ze brengen alleen maar zichzelf in gevaar van verderf. De mens die zondigt, hij kan tegen Gods niets inbrengen. En zichzelf alleen maar in gevaar van verderf brengen. En de enige die hem er dan vervolgens kan van verlossen, dat is de Heere. Gemeente, is dat niet aangrijpend? Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Allen raadslagen. O, breng ze maar in de kamer D66 uw plannen. En applaudisseer er maar voor als u het haalt. Maar God in de hemel lacht. Het is bespottelijk in zijn ogen. De mens der zonde zo dwaas. O, zo dwaas. Ik denk ook aan de jongeren. Zo dwaas als je niet meer naar de kerk gaat. Misschien heb je er wel zelf voor gekozen en kan het niet. Zo dwaas. Als je op bepaalde gelegenheden komt, dan kun je nou ook niet naartoe. Zo dwaas als je niet meer biedt, je Bijbel niet meer opent. Zo dwaas. Ja, is er één die lacht, dat is de boze, maar zijn spel is voorbij. Zijn kop is al vermosseld. Hij zal alleen nog maar uit op het eeuwig verderf van een mens. Maar gemeente, de Heere laat het niet. Hij doet wel van zich spreken. Hij laat het spreken van de volkeren niet onbeantwoord. Hij spreekt op twee wijzen. Zo blijkt uit Psalm 2. Hij spreekt in zijn toren. En hij spreekt in zijn zoon. Hij spreekt op twee wijzen. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. En in zijn grimmigheid zal hij hem verschrikken. Maar dan ook vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. De berg mijner heiligheid spreekt in zijn toren. En hij spreekt in zijn zoon. Hij spreekt in zijn toren. Hoe dan? Wel, het hoort in de prediking te klinken. De toren Gods. Dat hoort in de prediking. We zouden zeggen, dat is wat in de prediking, dat is wet en evangelie, dat is oordeel en genade. Als we kijken naar de prediking van de profeten, het Oude Testament, dan was er soms meer oordeel dan genade. In onze dagen lijkt het er wel eens op, hè, als je maar de wet noemt, als je maar spreekt over het storen. Dat men al klaagt, dat is hel en verdoemenis. Dwaas. De Heer spreekt in zijn toren de prediking van zijn wet, de prediking van zijn oordeel. Hij spreekt in zijn toren ook. Kan de Heer spreken in zijn toren in het mensenleven. Door omstandigheden, door tegenheden. Door moeite, zorgen en verdriet. Door een sterven. Spreken in zijn toren. Is dat altijd een spreken in zijn toren? O, gemeente, die toren van de Heere kan ook. Daar kan zijn liefde achter liggen. Om te behouden. En we moeten heel voorzichtig zijn. Als iemand wat overkomt. Dan we zeggen dat is door Gods toren. Het kan ook het plagen zijn van de boze. Denk maar aan Job. Het kan ook zijn dat de Heere en mensen omstandigheden doet komen als de blind geborene, opdat de grote werken Gods verheerlijk kunnen worden. Maar de vraag mag wel gesteld worden. Als er tegenheden zijn in mijn leven. dat me op de knieën brengt, Heer. Is er bij mijn kwade weg en leidt me dan op de eeuwige weg. Het mag ook wel een tijd waarin we nieuw leven. Tijd die we meemaken als kerk. Samenleven de vraag stel, wat heeft de Heer hiermee ons te zeggen? En dan valt het op dat al wel heel snel weer wordt gezegd. Daar moeten we niet te snel aan denken, niet te snel over spreken. Dan moet ik altijd terugdenken. Zo'n kleine 25 jaar geleden, het jaar 23 geleden. Dat ik als student mee mocht lopen poosje met een predikant. En dan een vrouw vertelde van haar ziekte. En dat ze zei, is de Heere over mij vertoornd? Ik was toen een jongen van 26 jaar. En toen zei ik, ja maar, zou dat de Heere dan toornen over u door een ziekte? En ik wist dat dat kon. Ook omdat ik zelf ziek was geweest en daarin niet zozeer God storen sprak, maar wel dat de Heere aan zich toe wilde verbinden. En ik daarna toen over nadacht dat je toch inderdaad dan moet zeggen, we moeten niet te snel zeggen, het is niet God storen. Want als de Heer een mens ervan wil overtuigen, dat hij torent, maar dat hij in zijn toren nog wil denken aan zijn ontferming. Wat mag er dan een zegen zijn als een mens op de knieën terechtkomt en zijn schuld belijdt en die er vraagt om genade, bidt om vergeving, om ter ere van zijn naam nog te mogen leven. Wat zou het ook in onze tijd een zaak zijn als dat toch bij ons kabinet gevonden mag worden. Dat zou toch een zaak ook zijn. Ik denk dat het ook van de kerken veel te weinig gebeurt. Misschien ook wel een taak ook voor de kerkraad van Vriezenveen. Overheid daar ook op te wijzen. Dat het terecht is dat we voorzichtig zijn, maar dat de nood gevoeld mag worden. Dat de mensen en dat ook door de overheid geroepen mag worden om de voorbeden. Dat de dag mag aanbreken. Dat de mensen weer naar de kerken. Want dat is de plek. Waar de Heere wil wonen te midden van te zijn. Waar de Heere wil werken. Waar de bediende verzoening mag voortgaan. Waar de gebeden mogen opklimmen. De vraag mag wel gesteld worden. Ook de tijd die we nu beleven. Als verwacht wordt dat dit jaar de economie 8% zal inkrimpen. Voor een gevaar wat we niet kunnen zien met ons ogen. En wat de mensen op afstand houdt van elkaar. En wat de mensen doet vrezen. En dat we ook in de krant die we dagelijks krijgen, dat we zien de overlijdenspagina's, ze worden groter. Is daar niet dan sprake van een spreken van de Heere waarmee ik niet doe? Dat degene die daardoor getroffen wordt door het virus, of zelfs sterven, dat het is om persoonlijke zonde dat het hen treft en anderen niet. Maar het heeft het niet de mensheid in zijn geheel. En dan kan het ook zijn in onze dagen. Zoals iemand wel heeft opgemerkt dat de Heere de zijnen thuis haalt. Voor de dag van het kwaad uit. Dat is waar. Maar dat we het op mogen merken. De Heere spreekt in zijn toren. Als de Heere dat doet, de prediking. Door omstandigheden, bijzondere omstandigheden gemeen. Is dat toch ook nog een zegen? Dan heeft hij de mensheid nog niet losgelaten. Dan is dat nog op dat mensen nog behouden worden. Dan is dat nog op die wijze dat er nog in de harten plaats komt. Voor de prediking van de Zoon van zijn liefde. Want als hij spreekt in zijn toren. In het uur van ons sterven. We merken het dan voor het eerst op. Dan is het eeuwig te laat. Hij spreekt in zijn toren, maar spreekt ook in zijn liefde, in zijn Zoon. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. De Heer spreekt in zijn toren, maar hij spreekt ook in zijn Zoon. En dat spreken in zijn zoon, dat hij zijn zoon tot een koning heeft gezalfd over Sion, de berg van zijn heiligheid, dat mag nou verstaan worden door allen. Ouderwets gezegd, die de schuldbrief thuis gekregen, die ontdekt zijn aan de boosheid van hun hart, de verlorenheid van de bestaande van hun schuld, die niet verder kunnen leven onverzoend. O, waar de Heer dan spreekt van zijn zoon. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion de berg, mijn heiligheid. Van eeuwigheid afgeroepen in de rades vredes. Ik tip het even aan. In de tijd gezalfd. Toen hij werd gedoopt bij de Jordaan. Toen het klonk mijn geliefde zoon in de welke mijn welbaar heb. In eeuwigheid gekroond toen hij opvoert en hemel tot hemel vaart. Over Sion de berg, mijn heiligheid. In het Oude Testament was de berg Sion de plek waar de offers gebracht werden. Waren de koningen van Israël. O, dat waren, als het goed was, waren het voorboden, typen van de Heer Jezus. En nu niet testamentisch mogen zeggen Sion de berg van Gods heiligheid. De hemelse heerlijkheid. En straks het nieuwe Jeruzalem uit de hemel zal nederdaal. O gemeente, er is maar één koning. De berg van Sion. In dat Jeruzalem dat boven is. In dat Jeruzalem dat straks zal neerdalen. En dat is de geliefde zoon des vaders. En nu heeft hij gesproken. Door zijn zoon naar deze aarde te zenden. God voortijds veelmaal. En op velerlei wijze gesproken hebben, heeft in deze laatste dagen gesproken door zijn zoon. En dan spreekt ook zijn zoon, de derde aandachtspunt. Ik zal verzeven van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. In vers 7 gaat het over het spreken van de zoon. Wat er is gebeurd voor de schepping, voor de grondlegging in deze wereld, in de eeuwigheid. Waar hij in de rades vredes door zijn vader is aangesteld, is geroepen om te komen. Waar hij zich beschikbaar heeft gesteld om te komen. Dat spreken in de eeuwigheid, dat is bepalend geweest voor de Goede Vrijheid. Als toen de vader heeft gesproken, gij zijt mijn zoon, nee, daar heb ik u gegenereerd, nooit. Was de Heer Jezus naar deze aarde gekomen, nooit was hij gestorven. Maar daar klonk het, gij zijt hoge priester tot een eeuwigheid. Naar de orde van Melchizedek. De Joden kunnen denken, wij hebben ons van hem ontdaan. Laat ons zijn banden breken, touwen van ons afwerpen. Maar God in de hemel lacht. Van eeuwigheid af heeft hij het bepaald. Zo. Als de zoon toen niet had gesproken, zie ik kom. Nooit was hij aan het kruishout kunnen genageld worden. Als hij zichzelf niet had overgegeven. Want hij is die hoge priester. En het lam tegelijk. Hij is die hoge priester die zichzelf God offert. Hij gaf zich over. Hij liet zich binden. Hij liet zich kruisigen. Om zo in die weg door zijn vader gesteld worden tot een hoofd en heer over zijn kerk. Dat het zo waar zou blijken. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem naam gegeven welke boven alle naam is. O, het wonder. Van eeuwigheid af. Goede Vrijdag. In de raad van God besloten. Opdat het welbehagen van de vader in de hand van zijn zoon gelukkig zou voortgaan. En gemeente, wat is nou de vrucht van Goede Vrijdag? Het lezen vers 8. Eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Wat is nou het bezit geweest van de Heer Jezus? Wat heeft hij op aarde nou bezeten? Hij had niet eens een kribbe om geboren te worden. Hij groeide op in het huis van Jozef en Maria, dat is waar. Maar het huis waar hij woonde was het huis van zijn vader. Toen Maria hem kwam te roepen toen hij 12 jaar was, wees hij haar terecht. Wist ge niet dat het moest zijn de dingen van zijn vader? Het was een enige woning. Hoe lief heb ik uw woning. Het huis van zijn vader, waar de zonde in werd bedreven, waar de plannen werden beraamd, tot zijn dood en tot zijn sterven. Het was hem lief, want daar woonde, in het heilige der heiligen, zijn vader. En daar zou hij brengen, als die enige hoge priester, die volkomen offer had. Hij zou daarin gaan, om dat te brengen. En wat is nou de vrucht daarvan? Omdat de vader hem gegeven had. Wat had de zoon op deze aarde? Geen woning om te wonen. De vos hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mens heeft niet waar het hoofd neer kon leggen. Wat had hij op deze aarde? Nog geen plaats om te sterven. Dan tussen de hemel, tussen de aarde. Wat had hij op deze aarde nog geen graf om in begraven te worden. Dus bij de rijk is hem dood geweest in het graf van Jozef van Arimathea begraafd. Maar wat is nou zijn bezit? Dat is zijn kerk. Dat zijn zijn uitverkorenen die de Vader hem gegeven heeft. En daarvan heeft hij gesproken in het hogepriesterlijk gebed. Daarvan heb ik er niet één verloren. En die heeft hij ook bewaard, gemeente. Die zijn in zijn handen hun namen geschreven. Die heeft hij bewaard. In die uren toen hij aan het kruis hout hing. Toen hij zijn bloed stortte. Toen heeft hij zich hen ten eigendom gemaakt. Toen heeft hij hen voorgoed verlost uit de hand van de boze. Toen heeft hij de bruidschat voor hen betaald. Toen is hij voor hen de dood ingegaan, maar ook opgestaan. Een goede man, als zijn vrouw in het water ligt, in een brandend huis is, en zijn kinderen, gaat hij voor haar de dood in, om haar te beschermen en de kinderen te behouden. Hoeveel te meer de hemelse bruidegom. Voor zijn bruid, die zwart is, doch lieflijk in zijn ogen. En de vader heeft gesproken, eis van mij. En ik zal de heiden niet alleen de joden. Dat heeft hij reeds geweten. Niet alleen de zaligheid voor de heiden, licht tot verlichter heiden, maar ook tot heerlijkheid van Israël. Ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. Let goed op. Dat betekent geen alverzoening voor de hele wereld. Dat betekent wel dat de prediking mag uitgaan. Tot de einden der aarde toe. Gemeen, dat is me nog een troost. In deze dagen. Dat er nog gepreekt mag worden. Moet u eerlijk zeggen, als dat niet meer zou kunnen. Dan zou ik het niet weten. Maar dat het nog mag voortgaan. En dat de Heer dat nog geeft. Dan zou ik geen licht meer zien. Maar het mag nog voortgaan. En door die prediking. Ja, het zal zijn. Voor velen, voor de meerderheid. Tot eeuwig omkomen. Tegen een getuige. Maar het zal zijn. Ook voor een schaar. Die niemand tellen kan. Tot een eeuwig behoud. O, dat is een zaak. En dat is nou omdat hij zegt. Tegen zijn zoon eis. Eis. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. De einde aarde tot uw bezetting. O, met zijn offeren. Kan hij komen voor het aanzicht van zijn vader. En ik kan eisen. Geef. Heef. Want de vader hem gegeven heeft, daarvan heeft hij het even al verloren. Maar ze worden hem ook gegeven. Hij trekt ze. En hij kan ze tot zijn bezit maken. Waar hij zijn hand op legt, een jonge meisje, man en vrouw. Die hem te sterk wordt, hij maakt ze tot zijn eigendom. Hij brengt ze aan zijn voet. En hij zaligt ze. En hij heeft er de macht. Want hij heeft voor hun schuld en zonde betaald. Maar de andere kant is ook waar. Vers 9. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Op Psalm 110 wordt dat ook zo duidelijk verwoord. Dat de goddelozen zullen worden tot een voetbank van zijn voeten. Denk er toch over na. Ook een jongere die misschien nu wel thuis meeluistert. Zit tegen je zin in. Denk er toch over na. Je zult hem verpletteren. Met de ijzeren scepter, de Heer Jezus, zo vriendelijk. Zo barmhartig. Hij is zo geduldig. Hij is zo vol ontferming. Maar het is ook zo waar. Met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doen. Verpletteren met de ijzeren scepter. Zal het niet dulden dat een mens uit de hand zijn vaders voortgekomen, hem en zijn vader blijft veracht. O, buig dan toch neer. En gemeente, dat horen we ook in de toepassing vanavond. In die laatste versen 10 tot en met 12. Dat is eigenlijk de toepassing. Nu dan gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen gij rechters der aarde. Dient de Heer met vrezen en verheugde, met beving, kus de zoon, opdat hij niet toren en gij op de weg vergaat. Wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. Hoort u dat? Wie wordt het eerst aangesproken? Hoort u dat? De overheid. Wat heeft dit woord ook de overheid wat te zijn? Nu dan gij koningen. De overheid die het staak heeft. Gods dienaresten zijn ons ten goede. Die een taak heeft. Wat is nou de belangrijkste taak van de overheid? Daarvoor in te staan. Dat de prediking van het woord voortgaat. De bediende verzoening. Dat het volk in gerustheid zal leven. Ja, dan denken we zo ook. Aan onze overheid. Gij koningen, handelt verstandiglijk. Het is een verstandig handelen. Dat ze adviezen geven over de anderhalve meter, noemt u maar op. Daar mogen we nog dankbaar voor zijn. Dat de overheid dat mag doen. Maar dat ze nou waarlijk verstandiglijk mogen handelen. Dat ze nou waarlijk op de knieën mogen komen. En mogen zeggen, Heere, geeft u ons raad in benauwdheid. Dat ze zouden zijn als de koning van Nineveh. Die het volk en de beesten opriep. Om tot de Heer zich te bekeren. Met hun gans uit. Om het ook uit te spreken. Ja, we mogen gebruik maken van een viroloog. We mogen gebruik maken van het RIVM en haar kennis. En we mogen de kennis van de intensivisten. Mogen we dankbaar voor zijn. Dat valt ook onder Gods algemene genade. Maar dat we toch wat anders zouden doen dan alleen maar letten op die curves of ze afvlakken. Alleen maar de vraag stellen, kunnen we voldoende mondkapjes krijgen? Dat ook zeker. Maar verstandiglijk handelen, dat is gevoelen. Heere, keer weder, laat ons wederkeren tot de Heer. Zou dat een wonder zijn? Als onze koning het volk zo zou mogen toespreken. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. De rechters der aarde. Is nou een rechter die een uitspraak moet doen over een brief van een dominee. Die de overheid heeft gewezen op de noodzaak van bekering over de zonde van het volk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. O, dat dat zou mogen gebeuren. En in het algemeen, niet alleen voor de koningen, maar voor het ganse volk, dient de Heere met vrees. En nu is daar een slaafse vrees, dat vreest alleen het oordeel. Als alleen het oordeel vrezen, dan is er één ding ontbreekt wat niet ontbroken kan worden. Dat is de liefde. Dat is de droefheid naar God toe. Die een onbroken bekering tot de zaligheid werkt. O, we mogen wel bidden om die kinderlijke vrees. Dan is er liefde. Dan zijn we bevreesd de Here te bedroeven. Dan komt er teerheid in ons binnenst. Dan weten we ons van de Here afhankelijk. Dien de Here met vrees. Ja, gemeente, het is waar. De kerk kent de sidderingen. Ze kent de bevingen. Leer, o volk, te beven. Voor die allerhoogste majesteit. Komt er maar op aan, ook in deze tijd. Dat ook die zee zou komen. Dat de boodschap komt. U zult slapen en weet niet of u wakker wordt. Komt er maar op aan, wie zou dan niet vrezen? Een ogenblik. Zijn we dan bereid? Maar dan ook en verheugd met beving. De Heer moet gevreesd worden. Maar hoort u dat? Dat de Heer ook zo van harte wil. Dat een volk, hoewel verloren en de dood, de eeuwige dood verdient, zich in hem zal verheugen. Een ogenblik in uw toren. Maar een eeuwigheid is een goedgunstigheid. Gij aarde, zee en eiland. Verheugt u in uw heiland. Wie op zichzelf ziet. Wie zich leert kennen voor de Heere moet vrezen. Dat kan niet gemist worden geweest. En als de Heere werkt, dan wordt dat ook gewerkt. En dan mogen we ook wel om bidden. Waarachtige bekering, waarachtige ontdekking. Maar de Heere wil nogthans. Ja, dat is het ook bij een vader zo. Een goede vader wil niet dat zijn kind hem angstvallig vreest. Daar kan een kind wel vrezen als het weet. Ik heb vader ongehoorzaam gedaan en onrecht gedaan. Maar hij verlustigt ze erin. Als het kind hem lief heeft. En verheugt u met beving. Kennen we dat nou, gemeente? Ken ik dat nou? Kent u dat nou? Ken jij dat nou? Dat we beven. En dat we verheugen. Dat ligt zo dicht bij elkaar. Als de mens zichzelf leert kennen voor God. Dat is ook waar. De kerk wordt ruimzalig en ze wordt nauwelijks zalig. Strijd om in te gaan door de enge poort. O, die is zo ruim in Christus en tegelijkertijd zo eng. Dan is het zo onmogelijk. Zo onmogelijk om zalig te worden. Maar o, waar de Heere ze genaamd smaken en proeven, is het onmogelijk om verloren te gaan. Dien de Heere met vrees. En verheugt u met vrees en verheugt met beving. Kust de zoon. O, dat is wat. Kust de zoon. In deze tijd. Als mensen die ziekte hebben, het coronavirus. Dan wordt hun familie gezegd. Dat ze niet eens wij zo spreken, moeder haar kind zou mogen kussen. En nou zegt de Heere tegen het mensdom. Met onze onreine lippen. Kust de zoon. Kust mij. Ik las, dat betekent eert hem. Neemt hem voor uw koning aan. Gelooft in hem. Wees hem onderdanig. Met uw mond waarmee wij de zonde hebben gekust. Waarmee wij het riepen, kruisigt hem. Kruisigt hem, die mond waarmee we gesproken hebben, laat onze banden verscheuren, hun touwen van ons werk. De Heer zegt, kust de zoon. En dat is zo nodig. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, nodig door hem gekust te worden. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. Zijn reine lippen, die niet onrein worden, zij de zondaar kust, opdat hij niet toorne. Gemeente, ik wijs u erop. In vers 4 en 5 ging het over de toorn van God de Vader. En tegen de toorn des Vaders is nog ontkoming mogelijk. In de Zoon zijn er liefde. Maar tegen de toorn van God de Zoon, als wij sterven moeten. En het dan klinkt, gij hebt niet gewild dat de koning over u zou zijn. Of als hij wederkomt, als hij met de adem van zijn lippen de goddeloze zal verdoemen, daar is geen ontkoming meer tegen mogelijk. O, kus hem nog. Heere, kus mij. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Gebeurde dat niet bij die moordenaar? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wanneer zijn toren kust, dus opdat hij die toren gij op de weg vergaat. Wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Maar wie de Zoon heeft, heeft het leven. En dat is dan ook het slot. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Dat is de zaligheid. Zalig is vol van God. Dat is het geluk. Het hoogst geluk. En het wel, dat wil zeggen, in zijn volmaaktheid. Dat is alles. Allen die op hem betrouwen. Als een heerlijke vrucht, waar hij woont, in de harten van de zij, waar hij intrek heeft genomen, waar hij zich openbaart aan de ziel, dan mag het waar zijn. Ik betrouw, Heere, op u alleen. En waar dat in beoefening is, ach, dan zal het waar zijn. Niets zal me van zijn liefde kunnen scheiden. Omdat hij niet alleen is gestorven, maar is opgestaan en eeuwig leeft. En aan de zijde het leven geeft. Ook aan u, ook aan jou. Kus dan de Zoon. Amen. Gemeente, willen we dan zingen van de tweede psalm, het zesde vers. Psalm 2 vers 6, waar we daar ook van zingen.
Thank you.
2 vers 7 gemeente, welzalig zij die naar zijn reine leer. 2 vers 7. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u. En hij behoede u, de Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.